Zijn zegen. Allereerst de mededelingen namens de kerkraad. Morgenavond is de verkoop van collectebonnen. En de collecten zijn bestemd voor de kerk en voor de kerkelijke kassen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen Psalm 146, het derde en het achtste vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, en het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht. Dus 3 en 8 van Psalm 146. En ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 139, het eerste En ook het tweede vers. Niets is uw oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En omringt mijn gaan en liggen. En wat er verder volgt, 139 vers 1 en 2. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En een der schriftgeleerden, horende dat zij tezamen in woorden waren, en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem: welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: gij zult uw naaste lief hebben als uzelven. Er is geen ander gebod groter dan deze.
Thank you.
De schriftlezing vindt u in Genesis 18. We lezen vers 1 tot en met 15. Genesis 18, vers 1 tot en met 15. Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op en zag, en zie, er stonden drie mannen tegenover hem. En als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde. En hij zei, de Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen? Zo ga toch niet van uw knecht voorbij. Dat toch een weinig water gebracht worden en wast uw voeten en leunt onder deze boom. En ik zal een beter brood slangen, dat gij uw hart sterkt. Daarna zult gij voortgaan, daarom omdat gij tot uw knecht overgekomen zijt. En zij zeiden, doe zoals gij gesproken hebt. En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara en zeide, haast u, kneed drie maten meelbroem en maak koeken. En Abraham liep tot de runderen en hij nam een kalf, teder en goed, en hij gaf het aan de knecht, die haastte om dat toe te maken. En hij nam boter en melk en het kalf dat hij toegemaakt had en hij zette het hun voor. En stond bij hen onder die boom en zij aten. Toen zeiden zij tot hem, waar is Sara, uw huisvrouw? En hij zeide, zie, in de tent. En hij zeide, ik zal voorzeker weder tot u komen omtrent deze tijd van het leven. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, welke achter hem was. Abraham nu en Sara waren oud en welbedaagd. Het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende, zal ik wel lust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn heer oud geworden is? En de Heere zeide tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen, zeggende, zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Te gezetter tijd zal ik tot u wederkomen omtrent deze tijd van het leven. En Sara zal een zoon hebben. En Sara lachende het, zeggende, ik heb niet gelachen, want zij vreesde. En hij zeide, nee, maar gij hebt gelachen. Tot zover het woord van de Heere. We willen ook naar dit woord gaan luisteren. En voordat we dat doen, willen we de Heere bidden om zijn zegen. In de voorbeden willen we denken aan broeder Kees Hartman. Gisteren is hij opgenomen in het ziekenhuis gisteravond van Dirksland. Er moet een onderzoek in plaatsvinden in verband met zijn gezondheidsklachten. En Jacobien Molenaar is geopereerd en we danken dat ze weer thuis mag zijn. En we bidden ook voor herstel. Zullen we de Heere zoeken in het gebed. Ja, Heere, zo komen we tot u. Om u te zoeken in het gebed. En om u dan te vragen of u ons uw zegen zou willen schenken. Nu we samengekomen zijn rond uw woord hier in uw huis. Nu we thuis mee verbonden zijn met de kerkdienst. Ja, Heere, u hebt het beloofd. Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn vergaderd, daar ben ik in het midden van hen. En u hebt het gezegd dat uw woord niet ledig weer zal keren tot u en dat het zal doen hetgeen wel behagelijk is voor u. En tegelijk, het is allemaal niet vanzelfsprekend. Dat u er bent. En dat u werkt. En dat u redt. En dat u uw kinderen verder leidt op de weg. We hebben tegen u gezondigd, Heere. En u bent de Heere van alle heren. Zie ons God geducht in macht, maar u bent ook de Heilige. Niets is bedekt voor uw alwetendheid. U zag Sara in de tent en u kende haar gedachten en u ziet ook ons en u kent ook ons hart en u weet wat er achter ons ligt in de afgelopen week, wat er gebeurd en gezegd, gedaan is, gedacht. U weet alles, Heere. We belijden onze zonde, onze schuld. Die zonde waarvan we niet zouden willen dat anderen het zouden weten, dat dat in ons hart leeft. Maar het is allemaal openbaar voor u, Heere. We bidden, vergeef. Niet om iets in ons, maar omwille van wie u bent, Heere. Omwille van het werk van uw Zoon. En wilt u dan desondanks, ondanks wie wij zijn, uit enkel genade, deze morgen hier zijn in Middelharnis, hier in uw huis. En wilt u ons, zoals we zijn, jong en oud, uw zegen schenken. En dat het woord open mag gaan voor ons hart en leven. En dat ons hart open mag gaan voor dat woord van u. En dat de lessen, Heere, die in dat woord zijn, die daar in dat woord liggen, dat we die ter harte mogen nemen. En Heere, wilt u ons ook leren om dat woord te verstaan en te begrijpen. Want van nature doen we dat niet, Heere. Van nature zijn we dwaas en leven we aan de dingen voorbij. Maar lezen we ook aan zoveel dingen voorbij. Van nature leven we aan u voorbij. Heere, zoudt u het anders willen maken. We hebben het gelezen. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Heere, dan willen we u vragen of u ons allen, zoals we hier zijn en zoals we meeluisteren, wil aanraken. Of u in ons allen wil werken met uw Heilige Geest. Of u ons allen wil brengen op die plek waar het behoud te vinden is bij de Heere Jezus. Of u ons wil trekken en leiden. Of u uw kinderen wil verzekeren en ook verder wil leiden. En hen die u niet kennen, Heere, zoudt u hen de kennis willen geven van zichzelf en van u. Zie zo in genade op ons neer. Geef kracht en hulp op. En onder de kansel. We zijn maar broos en kwetsbaar en gebrekkig. Maar zou u het wel willen maken met uzelf? We danken u, Heere, voor uw bewaring ook in de afgelopen week. We danken u voor de dag van gisteren, waar heel veel gemeenteleden een bijdrage hebben geleverd aan kindslavernij. We danken u dat dat mogelijk was. Dat u de mogelijkheid geeft om anderen te kunnen helpen. En tegelijk, het is maar zo gering, Heere. We bidden voor mensen die ermee te maken hebben. Kinderen. Die tegen hun wil en onder erbarmelijke omstandigheden. Als slaaf, op wat voor manier dan ook. Moeten dienen, misbruikt worden. Heere, we bidden, ontferm u. En we bidden voor het werk van woord en daad. Of u dat werk ook wereldwijd zou willen zegenen. Of u wijsheid wil geven om te kunnen helpen. Maar ook milde handen en harten van de achterban. Heere, zo bidden we u of we het zelf ook in praktijk mogen brengen. Heel dichtbij. Dat we anderen mogen dienen, zoals Abraham dat ook mocht doen. We bidden, Heere, voor de zieken in de gemeente. Voor mensen die een moeilijke weg gaan. Die thuis zitten en niet naar de kerk kunnen vanwege spanningen of vanwege zorg of depressie. Heere, u kent ons allen en u doorgrondt het hart, hebben we gezongen. Wees u nabij, Heere. daar waar getopt en gezucht wordt, waar geen weg gezien wordt om te gaan, waar we neergebogen door het leven moeten. Heere, wilt u oprichten, wilt u licht schenken en zegen ook alle middelen en alle hulp die gezocht wordt. En Heere, soms moeten we leren dat hulp niet baat en dat we in dit leven met de gebrokenheid en met de wonden blijven. Blijven leven. Heere, wilt u dan ook nabij zijn. Ook aan degenen die rondom ons staan. We dragen onze broeder Kees Hartman aan u op, Heere. Die gisteren weer opgenomen moest worden in het ziekenhuis. We bidden of u met hem wil zijn. En als we dat zo vragen, dan beseffen we, dat is toch het allerhoogst, het allerrijkst. Als we zelf eenzaam zijn en ellendig, zoals de dichter het verwoordt, maar dat de Heere aan ons denkt. Heere, wilt u hem opzoeken en hem herstel geven, nieuwe kracht en gezondheid. Gedenk hem zo samen met allen die hem lief zijn. We bidden voor Jacobien, Heer, dank voor de operatie die er was in de afgelopen week. En we bidden, geeft u haar herstel van krachten en mag de operatie ook geslaagd zijn. We leggen het bij u neer, Heer, dat de pijnklachten toch minder mogen worden. Geef moed en kracht en alles wat nodig is. Zo bidden we u voor elkaar, voor het ongeboren leven. We bidden ook voor diegenen die uitzien naar de kinderzegen. En Heere, die dat uitzien wellicht, waarbij dat uitzien wellicht er niet eens meer is vanwege de situatie. Heere, ontferm u en geef u wat nodig is. Ook als in die preken over Abraham dat steeds weer terugkomt. De kinderzegen en het uitblijven daarvan. En u weet dat dat pijn kan doen. Heere, wilt u zo nabij zijn. Zegen ons in het geven van de gaven, in het zingen, in het orgelspel, in het dienen, op welke manier dan ook. Als het gaat om de techniek, als het gaat om het kosterschap, onze ogen zijn op u. Wilt u met de jongste kinderen zijn bij de oppas en geef ons zo uw onmisbare zegen. Verdiend hebben we het niet, Heere, maar schenk het uit genade om Christus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen, Psalm 119, daarvan het 10e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. Laat uw gewoon op reis mij niet ontbreken. Dat is een psalm die Abraham op het hart geschreven was, kun je zeggen. Dat was zo bij Abraham. En dat is ook een spiegel voor ons, hè? Hoe is dat nou in ons leven? En ook vers 25, denk aan het woord. Gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dus 10 en 25 van 119. zingen Psalm 68, het 10e vers, als antwoord op de preek. Gemeente, waar leeft het geloof van? Het geloof leeft van de opzoekende zondaarsliefde van de Heere. En waar leefde Abraham van en het geloof van Abraham? Ook van de opzoekende zondaarsliefde. Vanmorgen zien we opnieuw hoe de Heere Abraham opzoekt, aan hem verschijnt. Dat is ook het thema, God verschijnt opnieuw aan Abraham. We zien vier dingen. Hoe God hem vindt voor de deur van zijn tent. Hoe God hem bezig ziet. Hij haast zich om zijn gasten te verzorgen. Hoe God Sara ziet. Zij staat achter het tentdoek te luisteren. En wat denkt ze allemaal niet? Ze lacht. En tenslotte hoe God hen een zoon belooft. Opnieuw de onderstreping van de belofte die zo dikwijls klonk. Dus God verschijnt opnieuw aan Abraham. Hoe God hem vindt. Hoe God hem bezig ziet. Hoe God Sara ziet en hoort. En hoe God hen een zoon belooft. Gemeente, het is warm buiten. Wind is er nauwelijks en de zon staat hoog aan de hemel. De dieren hebben een beschutte plek opgezocht in de schaduw. En ook de mensen die hebben een beschutte plek opgezocht. Op dit tijdstip, midden op de dag, is het te warm om wat te doen. En ook Abraham zit in de schaduw voor de deur van zijn tent, onder zijn luifel, zeg maar. Een plek waar soms nog wel eens een vleugje wind langs trekt. Ook Abraham heeft het warm en straks als de zon weer wat gedaald is, dan is het tijd om weer wat te doen. Abraham hoort iets. Hij kijkt op en hij ziet ineens drie mannen staan. Zag hij ze eerst niet aankomen? Staan ze daar ineens? Hij weet het niet. En duidelijk is wel, ze lopen niet door. Ze lopen niet voorbij. Ze staan daar maar te staan en ze staan daar maar te kijken. Het is Abraham wel duidelijk wat ze met die houding bedoelen. Want door zo te blijven staan, niet verder te lopen, doen ze een beroep op Abraham, op Abrahams gastvrijheid. Door zo te blijven staan, geven zij Abraham de mogelijkheid om gastvrij te handelen. En dat is een hele eer. Dat kunnen wij ons zo niet voorstellen, gemeente. Wij denken, Abraham bewijst straks die mannen een gunst door voor ze te zorgen, maar het is eigenlijk andersom. Deze mannen bewijzen aan Abraham een gunst dat hij voor hen mag zorgen, dat hij voor hen gastvrij kan zijn. Zo ging dat in het Oude Oosten. Dat je iemand helpen mag, is een groot voorrecht. Wij weten wie die ene man is in het midden. Dat is de Heere. De Bijbelschrijver maakt dat meteen aan het begin al duidelijk. Ook de manier van verschijnen is trouwens typisch. Een manier waarop de Heere verschijnt. Ineens staat hij daar. En als we Abraham straks bezig zijn, Terwijl je nog niet weet met wie hij te doen heeft, dan weten wij het al wel. De Heere zoekt Abraham op. Hij neemt opnieuw het initiatief om Abraham te herinneren aan zijn verbond, aan zijn beloften. En wat heeft Abraham dat nodig? En wat hebben wij dat nodig? Voor onze zaligheid, maar ook opdat wij als mensen tot eer van de Heere zouden kunnen leven. Dat de Heere ons opzoekt, dat de Heere tot ons komt, ook in het woord. Dat is de weg waarin hij zondaren zalig maakt. Om ze door zijn woord schuldig te stellen. Om ze door zijn Heilige Geest aan hem te verbinden en uit hem te laten leven. God komt in het woord en daar moet het geloof het van hebben, steeds weer. En daarom is een kerkdienst ook zo rijk. Zo hoog en zo diep. Het heilige raakt het aardse. Het hemelse raakt het aardse. De heilige God komt op bezoek. Juist op die plek waaraan hij zich verbonden heeft om op bezoek te komen. Zijn huis. De gemeente. Waar het woord open ligt. Dat zie je hier trouwens ook, gemeente. Want hoe staat het er in vers 1? Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre. Als hij aan de deur van zijn tent zat. Het was op die plek waar Abraham was gaan wonen, bij Hebron. In hoofdstuk 13, vers 18, kun je dat lezen. Het was op diezelfde plek waar Abraham een altaar had gebouwd. Een altaar had staan waar de Heere tot Abraham sprak en waar Abraham zijn knieën boog. En waar het offer gebracht werd als dank voor wie de Heere was en als verzoening. Daar had Abraham zijn tent, daar leefde hij. En daar komt de Heere bij het altaar op die plek. Het was ook een plek waar een tent stond. Je zou daar overheen lezen, gemeente, maar het is wel opvallend. Want Abraham die leefde al meer dan 20 jaar in dat land. In het land dat God hem had beloofd aan zijn nageslag. En toch, waar zit hij? Op de veranda van zijn huis. Op het balkon van zijn paleis. Van zijn villa. Had gekund. Er waren in die tijd waarin Abraham leefde al grote huizen. En Abraham was rijk. Ook dat. Hij zou in de quote 500 gestaan hebben als hij vandaag de dag leefde. Hij kon gemakkelijk zo'n huis laten regelen, betalen. Een stad laten bouwen voor zichzelf en voor zijn personeel. Maar deze miljonair woont nog steeds in een tent. En zo vindt de Heere hem. En dat is tekenend voor het leven van Abraham geweest. In Hebreeën 11 vers 9 daar staat het: door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En hij heeft in tabernakelen, in tenten gewoond. Dan wordt het weer onderstreept in Hebreeën. Dat had dus met zijn geloof te maken dat hij daar woonde. Met zijn verwachting. Hij wacht op die manier op de vervulling van de belofte. Een tentbewoner. Gemeente, hoe vindt de Heere ons als hij ons opzoekt? In welke woning? Op welke manier wonen wij nou op aarde? Wij wonen niet in een tent en daar gaat het ook niet om. Je mag best in een heel mooi huis wonen. En je mag ook best in een heel groot huis wonen, ook dat. Want kijk, als je woont in een tent, dan kun je ook nog vastzitten aan het aardse. Terwijl je wonend in een paleis, pelgrim kunt zijn, net als Abraham. En daar gaat het om. Leef je nou als pelgrim? Want daar wijst die tent op. In het besef, ik ben onderweg. Ik ben onderweg en ik ben hier maar eventjes. We kamperen als het ware, maar voor de tijd van ons leven hier op aarde. We zijn op doorreis. Dat is niet iets wat we hebben van nature gemeend. Dat pelgrim zijn. We zijn honkvaste mensen. We leven van nature voor het hier en nu. Om te halen uit dit leven wat erin zit. En meer niet. En vooral dat laatste. Daar zit het hem. En meer niet. Mag je niet halen uit het leven wat erin zit? Nou, je mag trouw zijn in je aardse roeping. Trouw. Maar vergeet nou niet uit het leven met God te halen wat erin zit. Vergeet nou niet te putten uit de bron. Om te kijken wat daar nou allemaal in zit. Bedelend, levend bij de troon van Gods genade. Bij het altaar. Waar je kunt bidden, waar je kunt lezen, waar je kunt loven. Waar je Christus kunt liefhebben, kunt hopen. Het ware leven, lieven, loven. Is daar waar men Jezus ziet. En dat is het wat de Heilige Geest je wil leren. Bij dat altaar. Ziende op Golgotha. En als je dat door genade nou mag doen, dan sta je anders in het leven. En dan wordt het je gebed ook. Heren, wilt u nou leren om tentbewoner te zijn? Want dat ligt me van nature helemaal niet. Trouw in het hier en nu. En toch, beseffend en belevend. Het echte leven. Dat is het leven met de Heren. Ik ben hier wel beneden, maar mijn thuis is boven. Zoals die fietsenmaker. Die boven zijn zaak woonde. Misschien had je in Middelharnis vroeger ook al van die winkels. Misschien de bakker wel, ik weet dat niet. Dat je boven woonde en dat je de werkplaats of de winkel beneden had. Nou, dat is nou het leven van een kind van God. Van zo'n tentbewoner, van zo'n pelgrim. De woonplaats boven. Onze wandel is in de hemelen. Van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dat is het thuis. En je werkplaats beneden. Hoe is dat, gemeente? Ken je dat? Is dat ook zo'n lievelingspsalm van je? Wie heb ik nou nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er als ik om me heen kijk waar ik nou echt in kan rusten. Dan ken je ook die verzuchting. Heren, was het maar meer. Was het maar meer. Woonplaats boven. Werkplaats beneden. Maar hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Maak mij levend naar uw woord. Dat wil de Heer doen, gemeente. Door zijn Heilige Geest. Daarom zoekt hij je op in het woord, om je op de been te houden, om je eigen geestelijke benen te breken. Ja, dat ook, zodat je alleen maar door hem zalig kan worden, door hem alleen. Neig mijn hart en voeg het samen tot het vrezen van uw naam en het koersen op uw woord. Wel, dat was het eerste, hoe hij hem vindt. Hij zit voor de deur van zijn tent in Mamre, waar het altaar was. En dan vervolgens hoe God hem bezig ziet. Abraham ziet die drie mannen staan en hij begrijpt hun onuitgesproken vraag. En staat op. We lezen in vers 2. En als hij hen zag, liep hij hen tegemoet van de deur van de tent en boog zich ter aarde. Hij rent, staat er letterlijk. Hij rent. Dat is uitzonderlijk. Een man van 99, die rent. Nou ja, je hebt natuurlijk wel mensen die oud zijn en die toch nog heel kwiek zijn en fit. Maar Abraham was ook een man van aanzien. En dat paste helemaal niet in die tijd, in die cultuur. Ook in onze tijd zou het heel opvallend zijn als je prinses Beatrix zou zien rennen. Of de paus, of wat ook maar. Maar dat geeft wel iets weer van de hartsgesteldheid, het hart van Abraham. Hij wil graag genade bewijzen. En wellicht heeft hij al iets door van de belangrijkheid van een van die bezoekers. Immers iemand die geflankeerd wordt, vergezeld wordt door twee personen, dat moet wel een belangrijk persoon zijn. En Abraham buigt zich neer voor die drie mannen, of voor die ene. En hij zegt, Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen? Het is niet helemaal duidelijk hoe je dat Heere moet vertalen. Beseft hij het echt al dat het de Heere is? Of zou je het ook kunnen vertalen als meneer? In ieder geval, ga toch niet aan uw knecht voorbij. Hij spreekt wel in het enkelvoud. Dus hij spreekt van die drie mensen maar één iemand aan. Eén iemand ziet hij als de belangrijkste. En je hoort het aan zijn manier van spreken ook, dat hij het als een gunst ziet om die mensen te verzorgen. Heb ik nu genade gevonden in uw ogen? Het is iets groots voor Abraham. Kom toch bij mij, ga niet verder. Laat me wat water halen om uw voeten te wassen. Een stukje brood tot versterking van je hart. Voordat jullie verder kunnen. Het zijn maar hele kleine dingen die hij opnoemt. Stukje brood, wat water. En juist door die kleine dingen te noemen, hoopt Abraham dat ze de uitnodiging zullen aanvaarden. Als hij zou zeggen, oh, zijn jullie daar? Ik slacht het gemeste kalf met een van jullie. Dan zouden die mensen zeggen, nee, dat hoeft allemaal niet. Maar als hij nou wat brood en wat water aanbiedt, dan zullen ze dat ongetwijfeld aannemen. Zo gebeurde dat in die tijd. En inderdaad, het aanbod wordt aanvaard. En er volgt een korte reactie op die hele lange uitnodiging van Abraham. Doe zoals gij gesproken hebt. Daar wijst ook al op het belangrijk zijn van die ene bezoeker. En opnieuw zien we Abraham rennen. Hij haast zich en hij dribbelt heen en weer. Hij snelt eerst naar Sarah, geeft haar opdracht om 22 liter van het beste meel te halen. Om broodkoeken te bakken. Hij snelt naar de koeien om een prachtig kalf uit te zoeken. En hij geeft een knecht het bevel om dat klaar te maken. Een koningsmaal. Een koningsmaal. Als hij een schaap of een geit zou laten slachten. Wat denken jullie? Zouden die drie mannen dat schaap opgekregen hebben? Met z'n drieën? Nee. Maar Abraham doet zelfs dat niet. Hè? Hij haalt een koe. Het moet veel en het moet goed en het moet groot voor zijn gast. En dat is niet om voedsel te verspillen. Want Abraham die heeft heel veel knechten, niet waar. En die kunnen straks van dat overgebleven brood en dat overgebleven vlees prima eten. Die knechten die gaan dus ook merken dat Abraham bijzonder bezoek heeft gehad. Die knechten die gaan merken dat de Heere bij Abraham om bezoek was. Mooi is dat, hè? Dat klinkt een beetje onerbiedig, maar ze pikken er een graantje van mee. Wat rijk, als dat ook vandaag zo mag zijn. Dat je vader bezoek kreeg van de Heer, of je opa, of je vrouw. En dat je dat merkt. Dat zegen verspreidt. Onder de indruk van wie hij is. En het houdt ons een spiegel voor, gemeente. Wat gaat er nou van mij uit? Straks als ik weer thuis ben, heb ik de Heere ontmoet. Overvloedige zegen door die overvloedige maaltijd. Maar die was natuurlijk vooral bedoeld voor de gasten, om hen te dienen. Abraham eet zelf ook niet mee. Nee, Abraham die staat daar onder die eik, onder die boom op gepaste afstand in vers 8. Om wat aan te reiken als het nodig is, om te zien of het de gasten smaakt, tot hun dienst bereid. En we zeiden al dat, ja, Oosterse gastvrijheid natuurlijk. Misschien moeten we het anders zeggen. Bijbelse gastvrijheid. Want dat is iets waar de Bijbel heel veel nadruk op legt. Weduwen en wezen, vreemdelingen, omzien naar hen. En de uitgebreidheid waarmee dit allemaal beschreven wordt, ook in dit hoofdstuk, is opvallend. Dat is dus iets om na te volgen. Waar je kan en met de middelen die je van de Heere hebt gekregen. Niet met pijn en moeite, omdat het nou eenmaal zo hoort. Maar omdat de Heer het vraagt. Omdat het, als het goed is, ook iets is van je hart. Het dienen van de Heer en het gastvrij zijn en het willen helpen. Dat hoort bij elkaar. Ik las ergens een uitspraak. Die ging als volgt: wie zelf bij God een goed onthaal ontving en ervaren mocht dat God zijn hart en zijn huis voor hem openstelde, diens hart en huis gaat ook open voor de naaste. Heb je in de vriendelijke ogen van de Heere mogen blikken? Weet je wat het is? Milde handen, vriendelijke ogen zijn er bij u van eeuwigheid, dan worden jouw ogen ook mild, jouw handen vriendelijk. Laten we onszelf maar onderzoeken, gemeente. Waar leven we voor op de pelgrimsroute? Bent u op weg naar het land van Emmanuel? Naar de stad die fundamenten heeft omdat je de Heer Jezus hebt nodig gekregen voor je hart en leven en niet zonder hem kan. Tracht naar herbergzaamheid. Romeinen 12 vers 13. Vergeet de herbergzaamheid niet. Hebreeën 13 vers 2. Hierdoor hebben sommigen onwetend engelen geherbergd. Er ligt een verwijzing naar dit gedeelte. Gemeente, we kunnen het slechts aanstippen, maar het is dus een roeping, nietwaar? Om dat te doen met de middelen en met de mogelijkheden die u hebt. Onze tijd is een andere. En reizigers, die gaan niet meer te voet. Die kunnen op heel veel plekken pauzeren. Schaduw, rust zoeken. De overheid doet veel. En je gezin moet het allemaal aankunnen. En toch, hoe vaak bidt u thuis voor vluchtelingen? Aan tafel, in uw gezin. Of in uw persoonlijk gebed. En welke middelen hebt u om wat te betekenen voor anderen? Helpen is een gunst, een eer. God geeft ons de armen en de behoeftigen om ons in de gelegenheid te stellen. Te helpen, om u te beproeven, ook dat. Wat gaat hij of zij doen? Zal diegene iets laten zien van wie Christus is? Op de dag van het oordeel komt dat terug, nietwaar? Matteüs 25. Hongerigen te eten gegeven. Gevangenen bezocht. Naakten gekleed. Vreemdelingen geherbergd. Geholpen, gesteund waar je kon. Nou, zo vindt de Heere dus Abraham niet alleen voor zijn tent, bij het altaar, maar ook bereidwillig om anderen te ontvangen en te helpen. Maar dan is er nog iemand. Sara. Als die gasten aan het eten zijn en Abraham op gepaste afstand staat te kijken, dan klinkt ineens daar die vraag: waar is Sara, uw huisvrouw, uw vrouw? Blijkbaar weet die bezoeker dat Abraham getrouwd is. En blijkbaar weet die bezoeker ook dat de naam van zijn vrouw niet Sara-i is, zoals heel de regio haar kende als Sara-i. Maar die bezoeker weet dat ze Sara heet. Hij weet alles. En wellicht dat bij Abraham nu echt het licht opgaat in zijn hoofd en in zijn hart. Er is er maar één die dat kan weten, nietwaar? Dat is de Heere. Het is de bedoeling ook. Je ziet iets van de voortgaande zelfopenbaring van de Heere met die vraag. Waar is Sara? Hij gaat laten zien, laten merken wie hij is. Waar is ze? Waar is de koningin? Zo mag je het ook vertalen. Of de prinses. Die moeder zou worden. En nog steeds niet is. Terwijl ze al 89 is. In de tent. Of Sara zich al heeft laten zien aan die mannen, dat weten we niet. Waarschijnlijk niet, maar ze staat heel dichtbij met haar oor tegen het tentdoek. En ze hoort haar naam. Wat zegt die vreemdeling daar, vers 10? En hij zei: ik zal voorzeker weer tot u komen rond deze tijd, over een jaar zeg maar. En zie, Sara, uw vrouw, zal een zoon hebben. Nou, dat woord maakt toch ook heel veel duidelijk, nietwaar? Die vraag maakte al veel duidelijk: waar is Sara? Hij kent haar, hij weet van haar nieuwe naam. En dan nu de belofte, de onderstreping, de herhaling van die belofte. Voorafgegaan door het voorzeker. Zal het niet gebeuren, gemeente? Hij is toch de Almachtige? God de Almachtige? Zou hij het zeggen en niet doen? Over een jaar, een zoon. Ja, maar u weet het probleem. Abraham en Sara waren oud en wel bedaagd op leeftijd gekomen. 89 en 99. Of dat nou meteen het probleem was, misschien, misschien niet. We weten uit de Bijbel dat Sara nog steeds een heel aantrekkelijke vrouw was. De farao wil daar hebben. En in hoofdstuk 20, daar zie je dat koning Abimelech ook wel wat in Sara ziet. Ze is dus nog steeds heel knap. Het probleem was in ieder geval de onvruchtbaarheid. En daarbij kwam ook nog, ze werd niet meer ongesteld. Eerst nog wel, nu niet meer. En de lichamelijke omgang met elkaar was ook nihil. Nagenoeg niks. Nou ja, de geslachtsgemeenschap met elkaar. Want lichamelijke omgang, dat is natuurlijk veel meer dan dat alleen. Sara lacht. Een kind krijgen? Ja, maar wacht even. De Heere had het toch beloofd? In vers 17, in hoofdstuk 17. Hij zei het toch? Ook al moet het nog dagen dat hij het is. Maar onze onmogelijkheid. Dat weegt nog niet zwaarder dan Gods mogelijkheid. Hij is toch de Almachtige? Denk aan hoofdstuk 17 vers 1. Ik ben God de Almachtige, El Shaddai. De Almachtige in het vervullen van mijn beloften en in het schenken van nageslacht. Sara lacht. Uit ongeloof, en dat is heel ernstig. Heel veel mensen lachen om de boodschap van de Bijbel. Het woord van God over de schepping, dat kan niet. Dat kan niet. Vergeving die noodzakelijk is en die je alleen maar kunt krijgen door het offer, door het sterven van die ander, kan niet. Wat het woord zegt over de hemel en zeker over de hel, dat kan toch niet? Aangrijpend. Veel mensen lachen om Gods woord. En schuiven het aan de kant, hè, die Bijbel. Twijfelen aan Gods genade. Twijfelen aan zijn belofte dat hij zelfs in de grootste nood volkomen uitkomst kan en wil geven. Werkelijk. Komt misschien wat dichtbij. Zou de Heer dat nou echt kunnen? Lachen. Gemeente, het lachen zal je eens vergaan als je je nooit in het geloof van de Heer hebt overgegeven. Het lachen zal je eens vergaan, ja, de dag van het oordeel dan. Dan lacht God. Gelukkig mocht Sarah dat doen. Uiteindelijk. Maar hier heeft het ongeloof de overhand in haar leven. Sarah lacht. En ze zegt, zal ik wellust, zal ik liefdesgenot hebben nadat ik oud geworden ben en mijn Heer oud is? Mijn Heer. De apostel Petrus, die wijst daarop. Hè? Die onderstreept dat woordje Heer voor ons in het Nieuwe Testament. Als hij onderwijs geeft over het huwelijk. Mannen, woon met verstand bij uw vrouw. Dat betekent, woon nou met kennis van haar. En hoe ze in elkaar zit, bij haar. Maar ook, vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. Zoals Sarah aan Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Dat betekent niet dat Sarah meneer tegen Abraham zei. Maar het betekent dat Sarah de leiding van Abraham in zijn leven aanvaarde. En dat woord onderdanig en dat woord gezag, dat kan allerlei kriebels geven bij ons. Maar dat is iets heel moois en iets heel positiefs. Je kunt het zo zeggen, niet Sarah was de herder in het huwelijk, maar Abraham was de herder in het huwelijk. Zo kun je dat aspect van heer en gezag en onderdanig zijn uitleggen. Het gezag dat heeft dus met herderlijke zorg, met vaderlijke zorg te maken. En zo is Sarah ook met Abraham meegetrokken. Ze zei niet, nou ja, als jij dan een roeping hebt, dan ga je maar alleen, dan blijf ik hier wel. Nee, ze ging mee. Ze heeft haar familie verlaten in het geloof dat de Heere zijn belofte vervullen zou. In gehoorzaamheid aan het kompas. En ook haar man volgend. Haar man die de Heere volgt. Mooi, hè? Als dat nou zo bij jullie mag zijn, bij u. Als je getrouwd mag zijn. Als je man de Heere volgt, buigt voor Christus en u zich mag laten leiden door de herderlijke zorg van uw man. Dus geen misbruik maken van je hoofd zijn en van je gezag. Nee, maar elkaar dienen door de liefde. Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods. Dat is wandelen voor Gods aangezicht en oprecht zijn. Ja, ondanks dat positieve gemeente. Dat Sarah zo leefde. En ondanks het feit dat Sarah ook dat geloof beoefend heeft. En door het geloof geleefd heeft. Je ziet dat in Hebreeën 11. Toch kwijnt het geloof hier. En dat weet de Heer. Hij weet alles. Alles. Hij weet dat Sarah daar staat. Met haar oor tegen het tentdoek. Hij weet wat Sarah denkt. En wat Sarah heimelijk doet. Zoals hij dat van u, van jou weet. Wat je doet, wat je denkt, wat je voelt, waar je bang voor bent, waar je bezorgd om bent. Hij ziet ook de zonde. En het lachen om God, het lachen om de Bijbel, het lachen om gehoorzaamheid aan God. Hij weet alles. En hij gaat hier Sara ontdekken aan haar lachen, aan het ongeloof. Vandaar ook zijn vraag. Opdat Sara ook op de knieën zou komen. Opdat Sara zou stoppen met lachen en zou gaan geloven in wat de Heere zei. Waarom heeft Sara gelachen? Niet als een veroordeling slechts, maar om dat ongeloof nou weg te nemen. En dat doet hij op een rijke manier, gemeente. Dat is dan het laatste. God weet het. Hij ziet het, Sara. De schampere lach in haar hart en rond haar lippen. Waarom heeft ze gelachen, zeggende, zou ik ook echt een kind baren nu ik oud geworden ben? En dan zegt de Heer in de derde persoon, spreek het over zichzelf. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Zou een woord voor de Heere te wonderlijk zijn? Zo mag je het ook vertalen. Of een ding, zo mag je dat woordje iets vanuit het Hebreeuws ook vertalen. Zou dat zo zijn? Te gezette tijd zal ik terugkomen tot u. Omtrent deze tijd van het leven. En Sara zal een zoon hebben. En de Heere herhaalt daarmee dat woord uit vers 10. Daar zei hij het ook al. Voorzeker. En hier de onderstreping. Zou een woord. Dus ook dat woord uit vers 10. En al die andere woorden. De beloften. Onmogelijk zijn. Voor de Heere. Om ze te vervullen. Het is een vraag waarop maar één antwoord mogelijk is. Nee, nee. De Heer kan alles, alles wat zijn liefde bewerken wil. Dat doet hij, dat zal hij doen. Daar heeft hij de macht voor. Hij is almachtig in het vervullen van zijn belofte. In dat kader stond ook dat eerste vers van vers 17, hoofdstuk 17, niet waar? Ik ben God de Almachtige. En we hoorden toen dat telkens terugkomt als de Heere wijst op zijn verbond. En als de Heere wijst op zijn belofte. En zo is dat ook hier. Het is trouw al wat hij ooit beval. En al wat hij ooit beloofd heeft. Het zal gebeuren. Sara zal een zoon hebben. Over een jaar kom ik terug. En dan zal het zo zijn. Gemeente, als je straks doorleest thuis, en we hopen dat ook te doen op de zondagen en de erediensten, dan zie je niet dat de Heere Abraham opzoekt. Op dat moment als dat kind geboren is. Klopt het dan niet? Over een jaar kom ik terug, dan zal Sara een zoon hebben. Zeker wel. Want de Heere komt in het vervullen van zijn belofte. Daar in die tent waar Sara gaat bevallen. Waar Isaac ter wereld komt. Ja, wacht even. Daar komt de Heere dus. Als de waarmaker van zijn woord. Als God de Almachtige voor wie niets te wonderlijk is. Terugkeren zal hij. Of zelf zichtbaar, hoorbaar. Of via dat wonder van de geboorte. Hij zal erbij zijn. Zo komt de Heere. Nou gemeente, misschien weet u er wel van. Dat je zegt, ja toen kwam de Heere bij me. Ja hoezo? Nou, omdat hij zijn belofte vervulde. Omdat hij me doorhielp. Omdat hij me uithielp. Omdat hij me zalig maakt. Dat kan hè. Dat kan ook. Vanmorgen dat de Heere bij jou komt en dat hij voor je staat en dat hij je zalig maakt. Dat je onbekeerd de kerk in kwam en dat je als kind van God er straks uitgaat. Want gemeente, zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Nee toch? En daarom mag je het zelfs daarom vragen. Hij komt. Als hij je troost met zijn woord. Mag je getroost de kerk uitgaan. Hou vast, gekregen in het woord van zijn belofte, omdat de Heere tot je gekomen is. En als Sarah dan nog tegensputtert met ik heb niet gelachen, ja ze liegt het, dan trekt de Heere zijn woord niet in. Dan zegt hij niet, nou ja, nu kun je het vergeten. Eerst lach je en vervolgens zeg je ook nog eens een keer, ik heb niet gelachen. Dus dan lieg je mij nog eens voor in het gezicht. De heilige God, dat is wat. Dan zegt de Heer, alleen maar, gij hebt wel gelachen. Keer met dat woord in tot jezelf. En laat de zonde van het ongeloof je tot schuld worden. Tegelijk blijft de Heere bij zijn woord. Gemeente, daarmee willen we naar het eind van de preek. Wat is nou het belangrijkste in dit hoofdstuk? Niet dat Abraham de Heere dient, maar dat de Heere Abraham dient. Met zijn bezoek? Jawel, met de belofte opnieuw. Van een zoon. Uit wie later Abrahams grote zoon, de Heere Jezus, geboren zou worden. De Heere houdt getrouw zijn woord. Voor hem is niets te wonderlijk, niets onmogelijk. Als het gaat om zijn om het vervullen van zijn belofte woord. Twijfel je daaraan? Twijfel je? Of God jou wel zalig wil maken? En leef je daarmee rustig verder? Dan ben je net als Sarah die erom lacht. Ten diepste zeg je dan tegen de Heere, u liegt. Dat zit in die lach van Sarah. U liegt. Wat komt dat dichtbij, gemeente? Als je rustig onbekeerd verder leeft. Zonder dat je de Heere Jezus te voet valt. Je hebt gelachen. En zo wil God ontdekken aan die zonde van dat ongeloof. En tegelijk het geloof wekken nu het nog kan. En nu het nog genadetijd is. Maar gemeente, hoe groot je zonde ook is. En hoe groot dat geestelijke probleem van jou ook is. En ook wanneer je zonden verzoend zijn, kan er nog zoveel narigheid in je leven zijn, gebrokenheid. Het is nou een woord waar je je hoofd op mag neerleggen. Een woord waar je knieën bij mag buigen en je handen bij mag vouwen, gemeente. Dan mag u nou leunen. Abraham zei dat, hè, in vers 3 en 4. Als ik genade in uw ogen gevonden heb, leun onder deze boom, zei Abraham. En de Heere zegt nou als het ware tegen Abraham. Als ik nu genade in je ogen gevonden heb, leun op deze belofte. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn. Dat is nou het echte brood voor het hart. Waarmee je als pelgrim verder kunt. Voor hem is niets te wonderlijk. Voor wie is het bestemd, gemeente? Tegen wie zegt hij het? Hij zegt het tegen iemand die erom lacht zelfs. Omdat het lachen je zou vergaan. Nu het nog genadetijd is. Hij is de ik ben die ik ben. De ik zal zijn die ik zijn zal. Wat wil je dan nog meer? Ja, zegt u. Dat de Heere dat woord nou ook in mijn leven vervult. En dat de Heere zijn belofte vervult. Inderdaad, daar hunkert het geloof naar. Als de Heilige Geest in je werkt, gemeente, dan ga je hunkeren naar de vervulling van de belofte. Dan ga je daarnaar uitzien. Dan krijg je iets van de spanning tussen belofte, waar je je hoofd op neer mag leggen en waar je rust in mag vinden. U hebt het zelf gezegd. Iets van de spanning tussen dat rusten in de belofte. Maar ook dat uitzien naar. Ik blijf de Heere verwachten. Ik laat u niet gaan. Tenzij u me zegent. En daarom is het zo rijk dat de Heer het erbij zegt. Voorzeker, voorzeker, vers 10. Zou iets voor hem te wonderlijk zijn? Nee toch? Straks klinkt dat nog een keer, gemeente. Als de Heer opnieuw iemand opzoekt die eigenlijk geen kind kan krijgen. Een maagd. Een meisje. Maria. Voor de Heer is niets onmogelijk. Niets te wonderlijk. Dan klinkt het opnieuw. Zijn naam is wonderlijk, nietwaar? Hij is de sterke God. Geen woord bij God vandaan is onmogelijk. Dat woordje iets in Genesis 18. En het woordje ding, geen ding, bij God zal onmogelijk zijn. Dat is hetzelfde woordje ten diepste. Dat kun je ook vertalen met woord. Gods woorden zijn daden. Gods woorden zijn krachtig. Gods woorden, daar kun je echt eens rust in vinden. Maar dan moet het woord wel openen in je leven. En dan zal de Heere dat ook doen. In dat woord komt hij, nodigt hij. Geeft hij brood voor het hart. Gemeente, wat is de onmogelijkheid waar je nou mee zit? Wat is de onmogelijkheid waar je mee zit? Heere, mijn hart. Mijn hart. Heere, mijn kind. Mijn kind. Heere, mijn gezin. Heere, deze wereld. Uw volk. Wat het ook is, gemeente. Leg het maar naast deze tekst. En laat het er maar liggen. En wijs er de Heere maar op. Elke dag. Dat is nou het geloof, gemeente. Het geloof mag ermee rekenen. Dat er voor de Heere geen onmogelijkheden bestaan. Nee, daarmee ben ik het niet waard. En daarom reken ik ook niet met mijn eigen goede dingen en met mijn eigen gebeden. En daarom reken ik niet met mijn eigen ernst en met mijn eigen liefde of wat ook maar. Mijn degelijkheid. En laat je ook niet neerdrukken door de grote berg van zonde en schuld. Door de hardheid van je hart. Voor de Heer is niets. Niets. Maar dan ook niets. Onmogelijk. Genade alleen. Om Jezus wil. Dankzij dat altaar. Dat heen wijst naar het altaar van Golgotha. Waar God zijn Zoon gaf. Dat is het grootste wonder toch? Opdat hij met hem, arme zondaren, alle dingen zou kunnen schenken. Dan hoeft er niks meer bij van mij. Dan is hij alles. Dan mag ik rusten in hem. En rekenen op hem. Amen.
Thank you.
zullen we danken en bidden. Zo mogen we doen, Heren, wat we gehoord hebben. En vouwen we onze handen bij dat woord. Zou iets voor de Heren te wonderlijk zijn. Voor u is niets onmogelijk, Heren. Daarom bidden we. Wilt u uw beloften vervullen? De beloften die onderstreept zijn door het sacrament van de doop. Dat u ons als vader tot kind wil aannemen. En dat u als zoon ons wil wassen in uw bloed. En dat u als geest, als heilige geest ons wil toe-eigenen wat we in Christus hebben. Ons wil heiligen. Ons aan de Heere Jezus wil verbinden. O Heere, onmogelijk als we zien op ons. Maar mogelijk als we zien op u. En zo zijn er zoveel dingen, Heere. Mag het woord van deze morgen dat geloof weer levend maken, levendig. Dat we werkzaam mogen zijn met dit woord. In de verwachting van u. Van uw handelen. Van uw ingrijpen. Heren, uw woord zal toch niet ledig wederkeren. Het zal doen wat u behaagt. Dank, Heren, voor wat u schonk. Geef, Heren, ook dat leven van de pelgrim. We zitten zo vast aan het aardse. Maar Heere, wilt u het geven dat u, Heere Jezus, ons alles mag worden. En ons alles mag zijn. En als we dat leven gekend hebben. Het leven dicht bij u. Maar we zijn weer ingezonken. Breng ons weer terug, Heere. Aanvaard onze dank voor al het goede wat u schonk. Breng ons vanavond weer samen rond uw woord. En rond het onderwijs van de catechisme. Zegent u de kinderen, de zondagsschool, de juffrouws en de meesters. Heere, werk in de gemeente met uw heilige geest. Wilt u wonderen doen. Wilt u zo onze dank aanvaarden. Ons gebed horen uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 28. Vanavond hopen we uitgebreider voor het volk Israël te bidden. Maar nu hopen we dat te doen ook met deze psalm. Een psalm die Israël ook gekend heeft en gezongen heeft. God geeft zijn gunstvolk moed en krachten. Maar ook red, Heere, uw Israël uit al het woeden. Psalm 28, vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Ze zeggen.